Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Afgelopen vrijdag 6 januari werd bij Paul en Margreet de Krijger Klop, Wilhelminestraat 43 in Druten, een dochter geboren. Ze gaven haar de naam Noortje. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 32. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zijn begonnen met te zingen uit Psalm 32 over vergeving. Daar zal het vanavond ook over gaan. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 32 is een boetpsalm. We zingen daarvan ook de versen 2 en 3. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees. Niet heb beleden, verouderen mijn beenderen door geklag. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 2 en 3 van psalm 32. Achter de psalmen treffen we het gebed des Heren aan, berijmd, en daarvan zingen we de versen 1 en 6 na de geloofsbelijdenis. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En ook het zesde Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. 1 en 6 van het gebed des Heren. Samen met Gods wereldwijde kerk belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, soms ligt het zo heel dicht bij elkaar. Schelden of kwijtschelden. Als we vanavond met elkaar nadenken over vergeving, aan de hand van wat het gebed ons aanreikt, dat de Heere Jezus ons heeft geleerd, dan hebben we eigenlijk best een lastig onderwerp te pakken. Omdat vergeving geven, vergeving vragen, dat staat meestal niet nummer 1 op ons lijstje. En toch bidden we van u, wil ons zo door uw woord en door uw geest nabij zijn en wijzen en wegwijs maken, dat we het inzien hoe belangrijk dat dat is. We danken u dat u die God bent die graag vergeeft. Heel vaak en heel veel. Niet om dan maar van uw genade elastiek te maken en te kijken of er nog rek in zit. Maar juist om het af te leren. Dat waarmee we u of anderen verdriet doen, nadeel berokkenen. Heere God, we bidden u, geef ons een goed en gezegend samen zijn rondom de open Bijbel. En help ons om niet alleen lijfelijk, lichamelijk erbij te zijn, het zij hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, maar ook met heel ons hart. En met heel onze ziel. Totaal. Wil alles wegnemen en weren wat in de weg zou kunnen staan. Er kan zoveel zijn dat ons bezighoudt. Aan vreugde of aan zorg, aan verdriet. We bidden u, wil ons een God zijn die ons telkens weer doet opzien. Opzien tot u en dat we opkijken van uw grote daden en de woorden die u hebt gesproken. En dat dat ons bemoedigt. Geef ons zo met elkaar een goed samen zijn, hier en thuis, of op een later tijdstip, ergens anders. Dat vragen we uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar lezen uit de Efezebrief, vierde hoofdstuk, en daarvan de versen 17 tot en met 32. Efeze 4 vanaf vers 17, waar de apostel Paulus schrijft over de oude en de nieuwe mens. Zonder Christus of met Christus. En in Efeze 4 vanaf vers 17, daar schrijft Paulus, dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond stil bij Matteüs 6, vers 12. De zinsnede uit het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Voordat we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel een andere boekpsalm. Net zongen we uit 32. Nu zingen we uit 51. Versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 1 en 2 van psalm 51. Gemeente des Heren, een tijdje geleden, toen las ik de zin: we zijn de sorry-cultuur voorbij. We zijn de sorry-cultuur voorbij. Het is een tijd geweest, dat mensen overal sorry opzeiden. Als er even iets misging, of even iets goed misging. Ja, sorry hoor. En dan beleed je nog iets van schuld. Maar je vroeg niet echt om vergeving. En er werd vaak ook niet vergeven. Het woord vergeving is heel ver weg. We zijn de sorry-cultuur voorbij. In plaats daarvan hoor je mensen juist positieve dingen zeggen als het misgaat. Je gelooft haast je oren niet. Dat men dan bijvoorbeeld zegt als het goed misgegaan is: ja, maar ik heb het toch met de beste bedoelingen gedaan. Ja, dat is al best, maar het is wel misgegaan. Zeg dat dan ook. Of die andere, dat is al een hele oude, dat er gezegd wordt: ja hoor, iedereen maakt fouten. Een soort dooddoener geworden. Het familiediner op tv laat zien hoe moeilijk het kan zijn om te vergeven, om ergens overheen te stappen, om ergens niet langer op terug te komen, om iets, ja, te begraven. Zo ver weg te doen. We kijken er niet meer naar, we hebben het er niet meer over. Vergeven en vergeten. En soms zou je haast denken, lijkt het er wel eens op dat mensen er een, ja, plezier, een behagen aan beleven om echt lijnrecht en tegelijkertijd ook kaarsrecht tegenover elkaar te staan. Wat je ook probeert. En wat kan het heerlijk zijn om oude vetes, meningsverschillen of wat dan ook niet uit de weg te ruimen, maar in stand te houden. Want je moet er toch niet aan denken dat je niks meer hebt om over te emmeren, te praten, te roddelen naar een ander toe. Wat moet je anders? Toch is het de vraag, hè, of dat nou het einde is. Of daarmee dan het laatste woord gezegd is. Van, iedereen maakt fouten. Als je nou je leven is beschouwd tegenover God, tegenover de Allerhoogste, en moet je je dan niet afvragen, en ik weet het antwoord, en u weet dat ook, en jij weet dat ook, heeft God ons geen verantwoordelijkheid gegeven? Dat we verantwoordelijkheid, dat we antwoorden, dat we in gesprek durven te zijn. En dat we durven te zeggen, te vragen, vergeef me. Verantwoordelijkheid. Ik leef tegenover een, ja, persoonlijk God. Die me alles waard is. Die me ook alles schenkt. En het is dan ook in deze bede van het Onze Vader, wat Jezus ons leert, dat je vergeving mag vragen. Vergeef ons onze schulden. En ik zei het net al, het is geen woord dat hoog op de top 10 staat. Vergeven, vergelden, dat komt eerst. Daar zit het woord geld in, vergelding. Eigenlijk is dat je iemand iets betaald zet, dat je iemand iets aanrekent, met iemand afrekent, zoals in het criminele circuit zo vaak gebeurt. En gebeurd is dat je geen rekening houdt met die ander zijn leven, maar het hem betaald zet. Vergeving? Uit de tijd lijkt het wel. De vraag naar vergeving aan God en aan de naaste, die wordt o zo gemakkelijk naar de achtergrond gedrukt, omdat vergeven lastig is. Dat is gewoon zo. Want waar het gaat over vergeven, dat kan niet anders, daar is ook dan sprake van schuld. Schuldig staan. Je bent de ander wat verschuldigd vanwege een overtreding of een bepaalde zonde of rebellie. Je hebt iets gedaan wat je nooit had mogen doen, had moeten doen, wat ook nooit gemogen had. Je hebt iets misdaan tegenover God of tegenover die ander. Als je de 10 geboden wel eens aandachtig leest en tot je laat doordringen, dan weet je dat de eerste 4 geboden, die gaan over onze verhouding ten opzichte van God. Zijn naam, zijn dienst, zijn eer, zijn dag. En de laatste 6 geboden, die gaan over onze verhouding ten opzichte van onze naaste. En dan in die samenvatting die door de Heer Jezus Christus gegeven is, God lief te hebben boven alles en iedereen, en je naaste als jezelf, nou ga er maar aan staan. Wie heeft dan schone handen? Wie heeft dan een schoon hart? Wie kan zeggen met zijn hand op zijn hart, ik ga vrij uit? Maar laten we wel wezen, zonde, ik heb gezondigd. Zo kwam die ene jongen thuis, weet u nog? Tegen de hemel en voor u, vader, heb ik gezondigd. Zonde, dat woord vinden ze, dat vinden we, maar zwaar. Dat parkeren we graag in een ander kerkgenootschap. Nee, niks ander kerkgenootschap. De Bijbel die houdt het me als spiegel voor. De Bijbel die stelt me de vraag, ga jij voor vrij uit? En u en ik? Ik heb geen schone handen. Er moet verzoend, er moet vergeven worden. Kost wat het kost. Het staat ook zo opmerkelijk en onverbloemd opgetekend in Jesaja 30 vanaf vers 9. Dan wordt er over Israël gezegd, het is een opstandig volk. Het zijn leugenachtige kinderen. Kinderen die niet willen luisteren naar de wet van de Heere. Die tegen zieners zeggen, u mag niet zien. En tegen schouwers, u mag niet schouwen voor ons. Wat waar is, spreek liever tot ons allerlei vleierijen, bedriegerijen. Wijk af van de weg en keer af van het pad. Hou de heilige van Israël bij ons vandaan. We willen het leuk hebben, gezellig. En verder geen gezeur. Dat is blijkbaar opgetekend uit de mond van de Israëlieten. En dan de reactie van God daarop, onvoorstelbaar. God wacht nog. Jesaja schrijft dat zo op. En daarom wacht de Heere opdat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn allen die hem verwachten. Dat was Jesaja. Maar als je nog verder teruggaat, als je eens even kijkt naar de schepping. We hebben dat al meer aangehaald. Hoe daar beschreven wordt aan het begin van de Bijbel, hoe alles, maar dan ook alles, goed uit Gods handen en uit Gods mond is voortgekomen. Gaaf. Tof. Maar je bedenkt daarbij dat na verloop van tijd, en dat is volgens mij helemaal niet zoveel tijd geweest, dat na verloop van tijd de Heere God behoorlijk bedrogen is uitgekomen met ons, mensen. Dat, als je er zo tegenaan kijkt, zijn goede schepping een behoorlijke fiasco is geworden. En dat, zoals u en jij en ik, zoals wij er nu bij lopen, Zo heeft de Heere God ons nooit bedoeld. God zag dat het goed was, zeer goed. Hij had met andere woorden plezier erin. En dan moet je dus eeuwen later je eigen kind gaan opofferen. De kruisdood laten sterven. Om in de wanorde van de schepping weer orde op zaken te scheppen. Ja, dat is vergeving. Om Jezus wil. Terwijl het Jezus alles kostte. Er is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt u, Heere, oprecht, kinderlijk, gevreesd. Ja, werkt dat zo bij mij? Ken ik God zo? Als een God die vergeeft? En daarom heb ik diep ontzag voor hem. Want bij hem moet ik zijn. Niet buiten hem om. Ben ik God dankbaar tot op de bodem van mijn bestaan? Ben ik God dankbaar tot in de vezels van mijn wezen? Je bent immers mens voor Gods aangezicht. En hij heeft je verantwoordelijkheid gegeven te antwoorden op hem. En God wil dat graag zo houden. En daarom heeft hij de wereld ook zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren kind uit handen gegeven heeft. En laten spijkeren aan een kruis. Daarvoor dat een ieder die in hem gelooft niet sterft. Dat zijn bekende woorden. Bekende tekst. Je kent hem. Ja, die tekst, maar ook diegene die gezonden werd. Jezus Christus. En geloof je het ook? Met heel je hart. In heel je handel, heel je wandel. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Vanwege zijn offer. Voor mijn schuld. Want in die kruisverdiensten, daar is mijn vergeving gelegen. Ik ken ze eigenlijk nauwelijks. Digiborden. Je hebt ze op de basisschool en op de middelbare school, op de universiteiten. Ik heb er nog nooit mee gewerkt. Schijnt wel mooi te werken. Digitale borden. In mijn tijd, en ik denk ook in de tijd van velen onder ons, hadden we van die schoolborden zwart of groen. En daar schreef de meester of de juf met een, nee, geen stoepkrijt, maar veel fijner, een rolletje krijt op. En had je iets uitgespookt, was er iets misgegaan, had je de meester of de juf per ongeluk tegen zijn of haar zere been geschopt, dan kwam keurig netjes je naam op bord te staan, in een hoekje. En als het nog niet erg genoeg was wat je gedaan had, kwam er ook nog een kruisje achter. Dus niet omdat je zo lief was geweest. Nee, het deugde niet wat je had gedaan. En meestal zwaaide er dan wat, ja toch? De mees of de juf die had dan wel een of andere straf voor je bedacht. Om het je af te leren. Zodat je niet in herhaling zou vallen. En dan gebeurde het, hè. Aan het eind van de dag of aan het eind van de week, dan kwam de bordenwisser of de spons, als je het helemaal goed wou doen, en die ging er overheen. En dan werd je naam uitgeveegd. Dan had je, om zo te zeggen, je straf uitgezeten, je straf uitgediend. Je had genoeg werkjes gedaan, het schoolplein geveegd of wat dan ook. En je naam ging van het bord weg. Het was vergeten, vergeven. Je had voldaan. Wat een opluchting. Je stond niet langer in het krijt. De straf is weggedaan. En het feit dat het waar is, wat we in de Bijbel tegenkomen, juist ook als stukje geloofsbelijdenis van Israël, in Psalm 103 bijvoorbeeld, dat God barmhartig en genadig is en geduldig en rijk aan goede tierenheid en een hele ris en rij prachtige eigenschappen van de Heere God. En dan staat daar ook bij, hij zal niet altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is, boven de aarde, is zijn goed de tierenheid machtig over wie hem vrezen. En zover het oosten van het westen is, zover heeft hij in zijn vergeving onze schuld, onze zonde weggedaan. En zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt zich de Heere God over een ieder die hem lief heeft, die hem vreest, die hem gelooft. En dan staat er daarna achteraan, want hij weet wat maaksel wij zijn. Wat voor maaksel dan? We zijn zijn maaksel. En voor God is onze toestand, onze situatie, waar we dan ook in verzeild geraakt zijn, nooit reddeloos. Nooit niet te vergeven. Er is vergeving altijd bij hem geweest. God verschoont. God spreekt vrij. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik hield niks achter mijn ellebogen. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. We hebben het gezongen. Je mag het uitzeggen. Neerleggen voor God. Bidden om vergeving. En er is geen ander die dat zo kan en doet en gedaan heeft als dat God dat heeft gedaan. Onbegrijpelijk. Dat God vergeeft. Hij had hem zo te zeggen geen beroerdere mensen kunnen treffen. En je begrijpt het niet. Waarom is hij met ons, met mij, met jou begonnen en onderweg gegaan? We hebben zo links en rechts nog alles wat bedorven. Als je eerlijk bent. En als je dat dan ook bidt, hè? Vergeef ons onze schulden. Dan erken je dat in feite ook dat je, ja, dat je mislukkeling bent. Maar ja, dat mag je vandaag de dag eigenlijk niet meer zeggen. Want iedereen leeft ervoor en gaat ervoor om toch minimaal een geslaagd figuur te zijn. Met altijd maar een brede glimlach op je gezicht. En alles gaat je goed af. Als je Facebook moet geloven. Alles is gaaf en nergens foutjes aan de lucht. Als ik Facebook naga. Maar als ik mijn Bijbel naga, dan geloof ik daar niks van. En als ik mijn eigen leven daarnaast leg, en als ik eerlijk in de spiegel van de Bijbel kijk, moet ik ook mijn hoofd schudden. Lijkt nergens op. Tenminste niet op wat God van me gevraagd heeft. En daarom, elke dag mag ik bij God aankloppen en vragen om vergeving. Een vergeving, dat vraagt elke dag weer opnieuw, als het ware een inoefenen in de genade van God. Dat je daar weer terechtkomt, bij het kruis van Christus. En dat je daar niet meer bij wegloopt. En dat niet meer de rug toekeert. En dan kan het niet anders of dat werkt ook uit naar je naaste toe. Het vergeven van onze schuldenaren, wie ons iets schuldig is. dat we dat leren zien in het licht van Gods vergeving. En anders niet. En toch blijkt dat moeilijk, hè? En ook steeds moeilijker te worden in onze wereld. Kerkelijk of niet kerkelijk. Vergelding en wraak staan hoger genoteerd dan vergeving. Je komt juist op voor jezelf en je knokt je, je baant je wel een weg door de massa en door de hysterie van de massa heen. Desnoods ook bij het Tialf-stadion. En je grijpt je telkens weer vast aan de volgende strohalm. Maar wie durft er vandaag de dag te zeggen dat je leeft van vergeving van God uit en dat je daarom ook vergeeft en vergeet naar elk ander toe? Kijk uit hoor, want je wordt zo voor een watje versleet. Maar dat moet dan maar. Dat moet dan maar. Leven van vergeving van God uit kan ik die ook doorgeven en door leven uitdragen. Wat kunnen anderen in je omgeving daar veel van leren? Of dat nou je kinderen zijn, of je kleinkinderen, of je collega's, of je vrienden, je vriendinnen. Dat het leven vanuit God en vanuit Gods vergeving zijn licht werpt. Nee, ik moet dat anders zeggen. Zijn licht werpt op het leven met elk ander. Je mag als het ware een reflector zijn die dat licht van de vergeving ook doorgeeft. God is niet karig. En daarom mag ik ook niet karig zijn. Hoe vaak moeten we dat doen, vroeg Petrus. 7 keer? Nee, zei Jezus, 70 maal 7 keer. Gek, hè, dat daarin blijft zitten, dat je als mens graag rekent en afrekent en rekening houdt en afrekening houdt. We blijven tellen. Maar maak er nou geen som van die vergeving. 70 keer 7 is meer dan 490. Is oneindig veel meer. Je komt er niet uit. Zoveel. Zo groot. Dat tekent de volheid en de veelheid die er is bij de Heere God. En vergeef mekaar dan ook zoals Christus u vergeven heeft. Dat lazen we in Efeze 4, het laatste vers. Toch kan dat moeilijk zijn, hè? Ik heb dat, meen ik, eerder wel eens genoemd. Nico van der Voet heeft daar een boek over geschreven. Met als titel Altijd vergeven? Vraagteken. Soms heeft vergeving ook zijn tijd nodig en zijn aandacht. Vergeving is ook weer geen pleister op de rol die we gauw ergens opplakken. En we plakken maar raak, zo links en rechts. Want dan kan onder dat pleister de zaak ook gaan zitten broeden en gaan zitten etteren. Omdat het vuil er in feite nog onder zit. En dat moet er wel uit. En wil jij, of die ander, wil je dat ook? Dit jaar zijn we het jaar van de hervorming ingegaan. Tegen het eind van het jaar in oktober hopen we 500 jaar hervorming te gedenken. Vanaf het begin van dit jaar probeer ik er al wat meer aandacht aan te geven. Door zo af en toe Luther of Calvijn is mee te nemen de preekstoel op. Vanavond Maarten Luther, die schrijft bij de verklaring over deze bede uit het Onze Vader een verhaal over een aflaatbrief. U weet wel, in zijn tijd, in zijn dagen, gingen er monniken rond met, ja, zeg maar, vergevingsbrieven aan te bieden bij de mensen tegen betaling. Als je nou maar wilde dokken, dan was je schuld was vergeven. En zo kwam je er, nou niet altijd voor een koopje, maar voor een bepaald bedrag wel van af. En die vergevingsbrieven die werden dus op de markt gezet. Ze kwamen ermee langs de deur. Was business. Big business. En er schijnt zelfs een gedeelte van de Sint-Pieterskerk mee bekostigd te zijn om die te bouwen. Luther heeft zich daar genoeg tegen gekeerd. Moest hij niks van hebben. Want, zei hij, schreef hij, nou gaan we de allersterkste aflaatbrief eens bekijken. Die ooit op aarde kwam en die voor geen geld en voor geen goud te koop is. Maar gegeven werd aan een ieder. Het is Christus, zo schrijft Luther, die ons zo nagekomen is, dichterbij nader kan niet. En daar hoef ik niet voor naar Rome, zegt Luther. Daarvoor hoef ik niet naar Jeruzalem. Of naar welke andere plaats ook maar. Het is een aflaatbrief. Die is verzegeld met Christus' eigen wonden. Met Christus' kruisverdiensten. Wat een wonder. Wat een verrassing. Ja, de vergeving waar God ons mee verrast, die geldt een ieder die het van hem wil hebben, moet hebben. Maar die dat dan ook doorgeeft in het vergeven naar anderen toe. Wanneer er een leven uit voortvloeit dat vergeving geeft, omdat je leeft van vergeving. Denk eens aan die man die naar de tempel gaat. En waarvan Jezus zegt, als die man wil gaan offeren, joh, dat is nou wel leuk en aardig, maar wacht nou eens even, verzoen je nou eens eerst met je broeder. En kom dan terug en offer. Die twee hangen samen. Niet voor wat, hoort wat en doe dan maar, maar van harte. Geraakt door de vergeving waarmee God vergeeft, vergeef ik de ander. En zolang de vergeving naar de ander toe niet in het reine getrokken is, ligt de vergeving naar God toe en van God uit ook onder een deksel. Vergeef ons onze schulden. Wie dat oprecht bidt, wil in het reine komen, in het reine blijven. En denkt niet in zijn achterhoofd, vergeef ons onze schulden nog maar even niet. Dan maken we Jezus te schande. Zijn kruisverdiensten, zijn offer, zijn vergeving, zijn werk. En dat wil je toch niet? Amen. Wij zingen samen de versie van het Onze Vader uit op toonhoogte 134. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Op toonhoogte 134. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, bij u is vergeving. Tegen u zeggen we niet zomaar sorry. Of ik heb het zo goed bedoeld of iedereen maakt fouten. Want dat weet u ook wel. Maar zo hebt u ons niet geschapen. U hebt ons gemaakt als mensen met een verantwoordelijkheid om, letterlijk betekent dat, antwoord te geven op ons denken, ons doen, onze daden, ons nalaten ook. Antwoord te geven en er iets van te zeggen. En o God, maak ons dan maar eerlijk tegenover u en tegenover de naaste, om te vragen om vergeving en om vergevingsgezind te zijn. Zo dat er toch maar niets in de weg staat tussen ons en u, tussen ons en elk ander. Heere God, we bidden u, laat daarom de zin in het Onze Vader niet zomaar een uit het hoofd geleerde zin zijn, maar een regel die we van harte beamen en ook handen en voeten geven. Elke dag weer opnieuw. En dan weten we dat we telkens weer met onze schuld en met onze nood bij u mogen aankloppen. En dan bent u het niet die ons verwijt van, weet je het nu nog niet of ben je daar nu alweer? U staat zelfs op de uitkijk, onbegrijpelijk. En u vergeeft graag en veel. En u rekent niet op de manier van 70 maal 7. Maar u bent een God die graag en veel en veelvuldig vergeeft. Heere God, leer ons te leven heel dicht bij u. Uw stem horend, uw woord lezend en dat ook belevend en uitdragend in die wijde wereld om ons heen, maar ook ieder in zijn eigen hoekje. We willen u vragen, zorg voor ons ook in de week die voor ons ligt. Geef ons alles wat we nodig hebben. We bidden u om troost voor de familie Mijn Heer, die gisteren zo plotseling werd geconfronteerd met een ernstig ongeval en overlijden. Wilt u die God zijn die tranen droogt en met wie we verder kunnen, elke dag weer opnieuw? We bidden u voor degenen die ziek zijn uit onze gemeente en die elders worden verzorgd en verpleegd. We denken aan Marianne Buijs in het hospice in Tiel. Wil haar nabij zijn en sterken. Ook als het moeilijk is, er veel pijn is. Wil Jopie Vermeer gedenken in Ewijk. Geef dat ze mag opknappen, revalideren. We bidden u voor meneer Buijs in het Rivierenland ziekenhuis. Geef ook hem te merken dat u een God bent die erbij is. Die hem tot hiertoe heeft geholpen en gedragen. Geef dat hij ook weer spoedig huiswaarts mag keren. We danken u dat meneer Hommersom van de Groene Straat weer thuis kwam uit het Rivierenland. We bidden u voor Johan Welvaart, die daar in de komende week wordt opgenomen voor een operatieve ingreep. Bij alle spanning en zorgen die daar zijn, ontfermt u zich over hem en zijn vrouw en allen die bij hen horen. We dragen mevrouw Angelino aan u op, in het Vrijthof in Tiel. Dan gedenkt u ook meneer Geurts in Tiel, die zo ernstig ziek is. We bidden u voor die gemeenteleden die kuren ondergaan. We denken aan Annelies van de Herik en aan meneer Jost Kluiver. geeft u hen de kracht om dit te ondergaan, maar geeft u ook dat de middelen die worden aangewend hun werk ten goede mogen doen. Heere God, we bidden u voor een ieder, ook wie niet genoemd is, wie topt met gezondheid, wie leeft met een handicap, wees een God die troost en die erbij is. We danken u voor nieuw leven. U als grote schepper van alle dingen gaf aan Paul en Margreet de Krijger in Druten een dochtertje. Geef dat de kleine mag opgroeien tot vreugde van haar ouders, maar bovenal tot eer van u, als de grote schepper van alle dingen. Geef daarin ook wijsheid en wil daarin ook zelf voorgaan. We bidden u voor het werk van de Alpha-cursus. Geef, Heere God, dat de dingen die gepland staan ook doorgang kunnen vinden. Ook als er zich nog maar weinig mensen hebben aangemeld. Geef dat we oog voor elk ander, ook in onze eigen omgeving, hebben. Om hen mee te nemen, om hen erop te wijzen. En om hen ook de noodzaak te laten zien van te weten wie de Heer Jezus Christus is. Heere, zorg zo voor uw zaak, hier in Nederland, maar ook ver daarbuiten, tot aan de uiterste einde van de aarde. We bidden u, in een wereld die zo gemakkelijk beheerst wordt door angst vanwege terreur en dreiging, om rust, om vrede op aarde. We hebben er vele malen van gezongen. Wilt u het werken, o God, en geef dat we daar ook op mogen hopen, naar mogen uitzien. En wil daarin ook uw kerk nabij zijn en sterken, bewaren. En laat ze maar groeien, zelfs tegen de verdrukking in. We vragen het alles van u. Onverdiend. Pleitend op uw genade. En daarom bidden we het in Jezus' naam alleen. Amen. We mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegave gaan geven. In de eerste rondgang voor het oudere en alleenstaande werk in de gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bijstand pastoraat. De bussen aan de uitgang zijn bestemd voor zending in Nederland. Het werk van de inwendige zendingsbond, ook dat van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 91. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Op toonhoogte 91. Ontvang de zegen des Heren. Draag die met u mee en draag die ook uit. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.